NH.
NH Gooi.
Jouw muziek. De stem van het Gooi. Op de stem van het Gooi.
Spreekuur.
NH Gooi. Welkom bij NH Gooi Spreekuur, een programma van NH Gooi Radio in samenwerking met Ter Gooi MC. Vandaag praten we over ergotherapie. Wat is het eigenlijk? Wat kan het voor mensen betekenen? En hoe sluiten bijvoorbeeld de ergo en de fysio op elkaar aan? Mijn naam is Micha Spelt en vandaag praat ik met Mehmet Güler van Ergotherapie Gooi en Omstreken in Hilversum. En Roel Meijer verzorgt de techniek.
Op Spreekuur bij NH Gooi.
Als je wat te vragen hebt over medische zaken en meer.
En er zijn dus heel veel specialisten en therapeuten die mensen helpen om anders, beter hopelijk en zelfstandiger te leren leven. En een ergotherapeut is daar één van. Mo, welkom.
Dankjewel.
Ja, iedereen noemt jou Mo, dus je zei zeg ja, maar Mo, zeker. Dat doen we dan. Heel veel mensen, denk ik, zijn niet bekend met een ergotherapeut. Wat doet een ergotherapeut allemaal?
Ja, zeer goede vraag. Op het moment dat ik die vraag krijg, vraag ik meestal een vraag terug. Dan zeg ik, wat weet jij eigenlijk over ergotherapie?
Nou, laten we even zeggen, helemaal niks.
Helemaal niks, oké. Okay, nou, hoe ik het altijd aan mijn cliënten uitleg is, meestal weten mensen wel wat een fysiotherapeut doet. Die kijkt dan echt naar het bewegingsapparaat. En wij als ergotherapeuten brengen eigenlijk in kaart wat iemand van het moment van opstaan tot naar bed gaan op een dag doet. Of de problemen worden ervaren in bepaalde activiteiten. En zo ja, hoe kunnen we die zo goed mogelijk oplossen? En voor mij eigenlijk als met twee doelen. Hoe kan ik ervoor zorgen dat iemand zo zelfstandig en zo veilig mogelijk kan blijven handelen? Binnen de woning, buiten de woning. Dus ook echt participeren aan de maatschappij.
Ja, en moet ik dan denken aan fysieke oefeningen? Want dan komen we een beetje op het gebied van een fysiotherapeut. Of kijk je naar de omgeving? Ga je iemands huis aanpassen?
Ja,
waar moet ik aan denken?
Dat ook, zeker. Het gaat er vooral om hoe wordt de activiteit of handeling uitgevoerd? En welke problemen worden ervaren? En hoe kan je die problemen dan oplossen? Ja, heel vaak middels het inzetten van hulpmiddelen. Maar ook zeker omgeving aanpassingen.
Dus je komt ook echt bij mensen thuis?
Zeker, ja. Ik werk in een eerste lijn setting. Dat betekent dat je in de wijk bij de mensen thuis werkt. Bepaalde hulpvragen worden natuurlijk ook bij ons in de praktijk behandeld. Het zijn vooral de wat jongere mensen die misschien met een burn-out klacht of andere klachten rondlopen die dan belastingbelastbaarheid, zoals we dat noemen. Dat soort hulpvragen worden dan vooral bij ons in de praktijk behandeld.
Wat betekent dat, belastingbelastbaarheid?
Ja, hele goede vraag. Hoeveel energie heb ik op een dag? En hoeveel energie geef ik eigenlijk uit? En is dat in balans of niet? Nou, als bij ons mensen bij ons langskomen, dan is dat dus meestal niet zo. Dan lopen ze of met een burn-out of chronische vermoeidheidsklachten. En ja, dan ga je met als ergotherapeut natuurlijk mee aan de slag om te kijken van hoe ga ik iemand zo goed mogelijk coachen. Zodat zonder dat het systeem overbelast raakt, dat iemand langzaam weer terug kan komen op het energieniveau van voordat de klachten begonnen.
Ja, en dat zijn mensen die bij jou op de praktijk komen.
Ja,
als je bij mensen thuis komt, wat doe je dan? Ga je dan bijvoorbeeld zeggen, hey, dat kleedje daar, dat ligt er wel erg gevaarlijk, haal dat maar weg? Of,
ja, dat ligt dus heel erg aan de hulpvraag. Maar dit wat jij nu aangeeft, hoort heel erg bij valpreventie. Daar is tegenwoordig ook wel heel veel aandacht voor, gelukkig. Ja, als ik dan bij iemand langskom, dan is dat of geïndiceerd door een huisarts of een thuiszorg die bepaalde problemen heeft gesignaleerd. Of de kinderen die maken zich zorgen, hey, mijn moeder of vader die is 80 of 85 of in ieder geval 65 plus en heeft bepaalde mobiliteitsproblemen. En is daardoor misschien, een verhoogd risico op te vallen. Ja, dan komen wij natuurlijk langs, vindt er eerst een kennismakingsgesprek plaats. En vervolgens wordt de hele woning eigenlijk geanalyseerd. Dan zet ik mijn ergobril op en dan ga ik heel kritisch kijken naar alles binnen de woning. En wil je dan een paar voorbeelden daarover horen? Misschien is dat wel leuk.
Nou ja, noem er een paar, twee of drie.
Het begint eigenlijk al bij de voordeur. Als ik de bel indruk, dan kijk ik al gelijk van, hey, is er misschien een hoge drempel aanwezig? Misschien gebruikt iemand een rollator. Hoe gaat dat dan? Moet hij dan een rollator optillen? Ja, dat kan natuurlijk ook hartstikke gevaarlijk zijn. En dan kan er een drempelhulp komen. Als we dan in de woonkamer beginnen, soms lopen er stroomkabels in de looproutes. Of een kleedje wat helemaal niet zo goed op de vloer ligt. In principe zeggen wij meestal van alle kleedjes, alle matjes weg. Maar soms zijn mensen zo gehecht aan bepaalde spullen die ze hebben.
Dat moet ook een beetje emotionele waarde,
ja, precies. Ja. Dan zeggen we in ieder geval van... Als er een zwaar kleed is bijvoorbeeld, dan zeggen we gewoon... Oké, ja, doe er dan anti-slip materiaal onder en zet de zijkanten in ieder geval vast met dubbelzijdig tape. Zodat je minder kans op struikelen hebt en dat het kleedje minder snel omhoog komt. Maar soms heb je een heel klein kleedje ergens super glad en super slap. Ja, dat is natuurlijk niet handig. En dan ligt het echt in een looproute, waardoor er een verhoogd valrisico ontstaat.
Ja, je kan mensen niet dwingen, want je zegt niet... ik gooi het kleedje wel even in de prullenbak voor je,
dat, toch? Dat is wel een goed punt. Wat jij zegt nu over dwingen. Soms kom je binnen en dan voel je gewoon eigenlijk van... oh, volgens mij ben ik hier hartstikke niet welkom. Dan is het of door een dochter of zoon geïndiceerd. En iemand zit daar dan zo van... ja, maar wat kom jij nou doen? Een jochie komt mij nou vertellen dat ik heel mijn woning moet aanpassen. Als ik dat merk, dan begin ik eigenlijk altijd met... let op, ik ben een ergotherapeut. Ik kom hier advies geven, maar... u bent mijn cliënt, u bent uiteindelijk degene die bepaalt wat er wel of niet gebeurt. Ik heb enkel een adviserende rol, maar, er is altijd een maar, als ik ergens een hele sterke mening over heb, dan geef ik dat ook heel duidelijk aan.
Ja, en je probeert ook een soort gedragsverandering voor elkaar te krijgen.
Zeker.
Ben je ook een halve psycholoog wat dat betreft?
Absoluut, absoluut. Je moet echt wel bepaalde dingen signaleren als iemand heel erg laat merken dat jij niet welkom bent en dat ze zelf niet de controle hebben. Ja, dan ga je echt iemand proberen te vertellen van... hey, luister, u bent degene die het beslist. En heel vaak zie je ook dat ouderen heel negatief kijken naar hulpmiddelen. Dat zien ze dan eigenlijk als een stap achteruit. Mm-hmm. Ja, vanuit ons perspectief is dat natuurlijk een heel groot stap vooruit... als je een hulpmiddel adviseert. Want de perspectief van de cliënt is eigenlijk van... oké, als ik nu een rollator ga gebruiken... dan ben ik afhankelijk van dat ding voor heel mijn leven lang... Terwijl als wij bepaalde mobiliteitsproblemen signaleren en wij denken van... hey, als jij een rollator gebruikt, dan kan je veiliger lopen. Heb je minder risico op vallen. Dan ga je eigenlijk, zonder dat je afhankelijk bent van je omgeving... van anderen om van A naar B te gaan... kan je gewoon zelfstandig veilig mobiliseren.
En eigenlijk die switch maken. Dat mensen dat mentaal...
Het is echt een kwestie van perspectief.
Ja, precies. Ja. Je zegt... ik hoorde je het cliënten noemen. Zijn er bij jullie cliënten of patiënten?
Cliënten noemen wij.
Cliënten, ja, oké. Okay. Ja. En vooral heel veel ouderen, begrijp ik.
Zeker.
Ja, en jongeren hebben dan vooral burn-out klachten... en komen op de praktijk. Is dat een beetje de...
Ja,
de split?
Eigenlijk wel. Ja.
Ja. Hey, we hebben je mede uitgenodigd... omdat het beroep van ergotherapeut niet super bekend... is. Ik was er zelf ook niet zo bekend mee. Hoe komt dat, denk je?
Ik denk zelf, ongeacht je leeftijd heb je heel vaak wel te maken met een fysiotherapeut. Hè? Als jij op sport zit of je gaat naar een sportschool en je krijgt een blessure, ja, dan denk je als eerste, hey, ik moet naar een fysiotherapeut, want ik heb pijn, ik wil dat opgelost hebben. En je denkt natuurlijk niet heel snel in een ergotherapeut, want in principe... Als je een kleine blessure hebt, je hebt een beetje pijn aan je rug... ja, dan blijf je wel je eigen dingen doen en je ervaart daar niet per se een probleem in. Dus je gaat dan niet heel snel naar een ergotherapeut verwezen worden.
Ja, dus het is eigenlijk gewoon onbekend maakt onbemind in zekere zin.
Ja.
Ja, hoe proberen jullie dat tegen te gaan?
Dat is een hele lastige, ook tijdens de opleiding als ik even terugdenk. Wordt heel erg benadrukt van jongens, die naamsbekendheid, daar moeten we wat mee. En als studenten ga je dan ook heel erg aan de slag met wat gaan we allemaal doen. Als ik een voorbeeld van mezelf mag geven. Voor Wereld Ergotherapie Dag ben ik toen met een groep studenten samen de stad ingegaan in Amsterdam. We hebben zo'n houten frame gemaakt voor social media. Dan konden mensen daarin staan en een foto maken. En dan had ze een hashtag WOTD World Occupational Therapy Day. En zo na die foto gingen we dus extra uitleg geven over van hey, wat is een ergotherapeut en wat heb je eraan. En, hoe kan je daar terecht?
Ja, dus met een mooi woord awareness.
Ja. Ja.
Ja. Je zei al, mensen komen vaak bij jullie terecht. Ofwel door verwijzing vanuit de huisarts. Of omdat bijvoorbeeld een kind jullie inschakelt. Vergoedt de verzekering het altijd? Of alleen als mensen verwezen worden?
Wij zijn direct toegankelijk als ergotherapeuten. Dat betekent dat je geen verwijzing van een huisarts nodig hebt. Dus als iemand denkt van, oké, ik heb nu een handelingsprobleem. Ik kom bijvoorbeeld buitenshuis niet van A naar B zelfstandig. Dan kan iemand gewoon ons bellen of via de website zich aanmelden. Dus er is geen verwijzing nodig. En in principe, iedereen die een zorgverzekering heeft in Nederland is verzekerd voor ergotherapie. Want wij zitten in de basisverzekering voor minimaal 10 uur per kalenderjaar.
Oké, en wat je net zei, als je bij iemand thuis komt en bij wijze van spreken kijkt naar de drempel en de kleedjes, dan neem ik aan dat je snel klaar bent. Hoe lang duurt een behandeltraject gemiddeld? Of hangt dat heel erg af van de
dat
vraag?
Dat hangt zeker heel erg af van de hulpvraag. Gaat het om valpreventie, dan kom ik bij iemand langs. Je maakt kennis. Soms duurt een uur, soms anderhalf uur. Soms ben ik langer dan 2 uur bezig. Als het een hele grote woning is, daar komen natuurlijk heel veel adviezen uit voort. En eerst moet ik dat even noteren. En achteraf wordt er dan een rapport nagestuurd. Zulke behandelingen duren niet heel lang, inderdaad. Die mensen hoef je niet heel vaak te zien. Soms is er nog een rollator nodig. Dan kan het zijn dat ik een leverancier uitnodig om met een paar verschillende rollators langs te komen. Om iemand in de eigen omgeving die rollator uit te laten
die
proberen.
Die komen gewoon naar huis?
Ja, zeker. Er zijn organisaties waar we een hele fijne samenwerking mee hebben. Die thuis ook vrijblijvend zelfs langskomen.
Oké, dat is mooi. Ja. Als we dan even over die hulpmiddelen nadenken. Ik heb daar toevallig laatst ook mee te maken gehad. Je hebt daar bijvoorbeeld de WMO voor, hè? De Wet Maatschappelijke Ondersteuning, waar een hele hoop vergoed wordt.
Zeker.
Kunnen jullie daar ook bij helpen? Of moeten mensen dat zelf regelen? Hoe komen mensen aan een rollator?
Ja, dit is heel lastig. Vooral als beginnend ergotherapeut had ik daar heel veel moeite mee. Hey, wat wordt er vergoed, wat niet? En waar moet je dan terecht? Nou, inmiddels heb ik dat gelukkig wel een beetje door. Kleine hulpmiddelen, algemene voorzieningen zoals we die noemen. Hè? Een beugeltje, een greepje, een rollator. Veel van die producten worden tegenwoordig niet vergoed. Dat is voor de eigen portemonnee. Maar gaat het om wat grotere, complexere dingen? Heb je het over een rolstoel of een scootmobiel? Driewielfietsen, badkameraanpassingen, een traplift. Die grote aanpassingen. Of verschillende gemeentes hanteren verschillende hoogtes. Dat vinden wij best wel soms lastig als ergotherapeuten, maar ik noem maar even 8 centimeter drempel bij je voordeur. Zorg ervoor dat je moeite de woning te verlaten of te betreden met je rollator. Ja, dan kan er een hoge drempelhulp komen en dat wordt dan door de gemeente gedaan.
Jullie zijn ook een soort poortwachter die mensen verder helpen om de juiste manier te
zeker
vinden.
NH Gooi.
Jouw muziek. De stem van het Gooi. Op de stem van het Gooi.
Spreekuur.
NH Gooi. NH.
NH Gooi.
Jouw muziek. De stem van het Gooi. Op de stem van het Gooi.
Spreekuur.
NH Gooi.
En je noemde al even wat een ergotherapeut allemaal doet. Je werkt bij een volgens mij redelijk grote praktijk in Hilversum. Hoeveel mensen werken er eigenlijk?
Ik vergeet altijd hoeveel wij zijn. 1, 2, 3, 4, 5. Samen met mij 6 ergotherapeuten. Ja. Bewust genoteerd.
Het viel me op dat het verder allemaal vrouwen zijn. Is dat toeval of zijn er meer vrouwen ergotherapeuten dan mannen?
Nee, het is onder de mannen misschien wat minder bekend. Hè? Fysiotherapie heeft naamsbekendheid. Hè? Dat vinden heel veel jongens wel heel leuk. Ergotherapie is natuurlijk niet zo heel bekend, maar er komen toch wel meer steeds mannelijke collega's bij, absoluut. Wij hebben natuurlijk ook weer een hele andere kijk op bepaalde problemen. Zelf ben ik heel technisch best wel een nerd op dat gebied. En ik zie dat ik merk dat ik tijdens mijn behandelingen ook dat wel heel vaak inzet.
Ja, je zit ook een beetje. Ja, je hebt natuurlijk persoonlijkheid, die kan je niet uitzetten. Ja. Ik ben ook wel benieuwd naar jouw achtergrond. Gaan we het zo nog even over hebben. Maar ik vroeg me af, hebben jullie allemaal een eigen specialisme? Of maakt het, als ik bij jullie binnenkom, maakt het dan in principe niet uit bij welke collega ik terechtkom?
Dat ligt heel erg aan de hulpvraag. Is het een hoe zeg dat? Is het een wat enkelvoudige hulpvraag, zoals scootmobielen, driewielfietsen? Hè? Dat moet elke ergotherapeut in principe kunnen. Maar gaat het echt om specialisme, dan heb je het over Parkinson, de ACID-therapie, sensorische integratie. Of valpreventie, werkelijk analyse, niet aangeboren hersenletsel. Ja, dan ga je toch meer richting de specialismen.
En wat zijn jouw, of is of zijn jouw specialismen?
Valpreventie, werkelijk analyse, niet aangeboren hersenletsel. Ik zie mijn achtergrond als bicultureel achtergrond, Turk-Nederlands, zie ik ook eigenlijk als een soort specialisme. Vooral voor de mensen die een taalbarrière hebben en daardoor zorg vermijden. MS, En mijn technische achtergrond toch al eventjes benoemen.
Ja, nou ja, vertel dan even, want je hebt het nu over je achtergrond en dat biculturele. Dat zie ik ook terug in de biografie op jouw site. Dat je zegt, ik heb een Turks-Nederlandse achtergrond. Waarom vind je dat zo belangrijk in het werk?
Ja, je merkt toch dat vooral die eerste generatie gasarbeiders die hierheen zijn gekomen, toch echt wel een taalbarrière hebben en misschien daardoor ook zorg vermijden. Gelukkig hebben ze dan wel kinderen die het een en ander weten en toch wel een ergotherapeut weten te vinden. Laatst had ik ook weer een verwijzing van de gemeente Huizen, als het goed is, als ik me niet vergis. Ik heb een cliënt, spreekt enkel Turks, gebrekkig Nederlands. Dus het is fijn als jij daar een keer langs kan gaan om de woning een keer te analyseren. En daarnaast eventueel uitnodigen voor een scootmobielreis bij jullie op de praktijk.
Ja, en is het dan alleen de taalbarrière? Of is er ook nog een soort culturele barrière dat bijvoorbeeld het accepteren van hulp minder makkelijk gaat? Of ik noem maar wat. Speelt dat ook mee?
Absoluut. Je ziet vaak dat als mensen toch wat meer praktiserend zijn wat betreft hun geloof. Je komt binnen en ik als man geef dan een vrouw met een hoofd bijvoorbeeld geen hand. Ik zeg dan hi, goeiedag. Omdat ik weet dat dat als niet fijn wordt ervaren. Terwijl dat anders misschien dat daar niet echt rekening mee gehouden wordt. Of heel simpel dat je je schoenen uittrekt als je bij Turks of Marokkaanse mensen binnenkomt. En dat dat eigenlijk een beetje asociaal is als je dat niet doet. Maar goed, ze hebben daar uiteraard wel begrip voor.
Vertel je dat ook aan je collega's, dat soort dingen?
Ik heb nu wel een stagiaire meelopen met me. Was wel grappig, want laatst was ik zelf vergeten mijn schoenen uit te doen. Toen dacht ik, wacht even, dit moeten we even snel doen, want dit is niet goed.
Zo doe je dat dus normaal niet. Maar je bent eigenlijk ook via je vader in het vak gerold, hè?
Ja, klopt. Mijn vader, zijn oom was al naar Nederland gekomen om te werken. Als ik me niet vergis, was mijn vader rond zijn 18e ook naar Nederland gekomen. En heeft toen in een fabriek gewerkt, 20, 25 jaar lang. Heeft een hernia aan overgehouden. Is daardoor geopereerd geweest. Ja, en heeft daarna een klapvoet daaraan overgehouden. En het was heel mooi om te zien, want hij had dus heel veel moeite met lopen. En door zo'n enkel voetorthese, eigenlijk een onzichtbaar hulpmiddel, omdat het toch onder je broek zit, om je voet, waardoor je geen klapvoet meer hebt en je kan weer gewoon fatsoenlijk lopen.
Wat is dat, een orthese? Een prothese ken ik.
Sorry?
Een prothese ken ik. Wat je zei, orthese.
Orthese, ja. Dat is dus eigenlijk een soort, als exoskelet kun je dat zien. Dat zit om je onderbeen en bij je voet, zeg maar. In je schoen ook. En dat voorkomt dat je voet omlaag valt.
Dat doen jullie ook.
Dat is dan wel een multidisciplinair team die daarmee aan de slag gaat. Een ergotherapeut, fysiotherapeut. Hè? Dan zit je in je revalidatiefase. En dan, als dat dan wordt geconstateerd dat je daar problemen mee hebt, dan kan zo'n team dat voor je regelen.
Ja, werken jullie wat dat betreft ook samen met bijvoorbeeld het ziekenhuis te gooien of met huisartsen of fysiotherapeuten? Hoe is die samenwerking?
Er vinden heel veel verwijzingen naar ons plaats.
Kijk, naar jullie toe? Ja, niet zozeer de andere kant op?
Nee. Kijk, iemand maakt iets mee, een ongeluk of een herseninfarct of een hersenbloeding of wat dan ook, wordt opgenomen in een ziekenhuis. Wordt daar ook zeker door een ergotherapeut gezien en in kaart gebracht. Hè, als we even het voorbeeld van een herseninfarct nemen.
En dat is dan wat je zei, ik zit in de eerste lijn. Zo'n ergotherapeut in het ziekenhuis, is dat dan wat je tweede lijn?
Dat is intramuraal, extramuraal.
Oké, dat is weer een andere. Maar in
het
ziekenhuis
werken ook een nulde lijn. Dat zijn geloof ik de huisarts. Ik vind het altijd verwarrend door deze dingen.
Oké, maar in het ziekenhuis werken ook ergotherapeuten.
Zeker, absoluut. Ja. En ook daar wordt dan beoordeeld, kan iemand naar huis of moet iemand nog revalideren? En op die manier wordt bepaald waar je naartoe gaat eigenlijk.
Ja, en als het niet erg genoeg is om in het ziekenhuis te blijven, dan zijn jullie eigenlijk de opvang. In zekere zin.
Als iemand thuis kan functioneren, maar er zijn wel nog hulpmiddelen nodig op, of bepaalde compensatiestrategieën moeten aangeleerd worden, dan komen wij weer in beeld.
Ja. Ik pak er even een vraag van een luisteraar bij uit Huizen. Die zei, ik dacht dat ergotherapeuten eigenlijk alleen op de werkvloer komen. ik denk dat deze luisteraar misschien ook in de war is met ergonomie. Maar doen jullie ook dingen op kantoor of is het alleen individuele cliënten?
Meestal als je mensen vraagt, wat doet een ergotherapeut? Dan krijg je als antwoord terug van, dat gaat toch over ergonomie.
Of je beeldschermen en je stoel en zo. Ja?
Ik zeg altijd, dat is zo een klein beetje van wat wij doen. Maar dat is ook zeker ergotherapie. Vooral met COVID hebben we dat toen gezien. Hè? Iedereen moest thuiswerken en mensen begonnen echt klachten te ontwikkelen. Want ze gaan achter een eettafel zitten met een verkeerde rolstoel. Niet genoeg materiaal die ze dan meekrijgen om thuis een ergonomische plek in te kunnen richten. Dan zijn wij heel veel langs gegaan bij mensen om advies te geven over hun werkplek.
Ja, dat doen jullie ook wel. Er zijn niet aparte praktijken die alleen bedrijven doen, zeg maar.
Er zijn vast wel ergotherapeuten die intern bij een bedrijf werken, die de hele dag door werkplekanalyses doen, maar nou, wij niet.
Ja, nee. Precies. Ja, dan even tot slot. Je geeft ook onderwijs. Je bent betrokken bij onderwijs aan de Universiteit van Amsterdam, volgens mij.
Hogeschool van Hogeschool, Amsterdam.
Sorry. Waarom vind je dat belangrijk om dat te doen?
Ja, geef ik echt onderwijs? Dat weet ik niet of ik dat zou willen noemen. Maar ik word dan gevraagd om af en toe de nieuwe studiekiezers. Die moeten dan kennis maken met de opleiding. Die geef ik dan informatie over ergotherapie. Hoe ziet de opleiding eruit? Waar kun je allemaal te werk als je klaar bent? En wat is de wachttijd als je bent afgestudeerd? Dus die informatie krijgen ze dan van mij. Maar ook bij de toetsingsmomenten word ik soms ook betrokken.
Ja. Je zegt nu wachttijd. Dat doet me er ineens aan denken. Voor heel veel specialisten heb je als patiënt of cliënt heb je een wachttijd. Ja. Als ik morgen een ergotherapeut nodig heb, kan ik dan overmorgen terecht? Of hebben jullie ook 6 weken wachttijd?
Die kans is klein. Ook dat heeft weer met je hulpvraag te maken. Gaat het echt om belastingbelastbaarheid, wat we net hebben gezegd. Dan kan het zijn dat je een aantal weken moet wachten. Heb je een wat meer enkelvoudige hulpvraag op hulpvragen die ik zie, die binnen mijn specialisme vallen. Mijn agenda is eigenlijk nooit voor wekenlang vol. Meestal zie ik mensen binnen 2-3 weken kunnen ze dan bij mij wel terecht.
Oké, en vaak zijn ze dan met 1 of 2 sessies, heb je ze wel geholpen?
Als het over valpreventie gaat, ja.
Ja, precies. Heb je mensen die echt 20 weken lang bij jou zitten?
Ja, ik zie ook mensen met die hulpvragen hebben wat betreft belastingbelastbaarheid.
Echt de burn-out-achtige klachten.
Bijvoorbeeld, zeg maar. Ja.
Precies, ja. Hey, als luisteraars nou na dit gesprek denken dat ze baat hebben bij een ergotherapeut, wat moeten ze dan doen? Moeten ze dan even langs de huisarts of kunnen ze beter direct jou bellen? Wat is de route om binnen te komen?
Ik zou zeggen, neem een kijkje op onze website ergogooi.nl. Als je denkt dat je het nodig hebt, dan kan je heel makkelijk aanmelden. Niet afmelden. Door op de groene knop linksonder te drukken met afspraak.
Oké, nou dat is hartstikke makkelijk. En bezoekje aan de huisarts is dus niet nodig?
Absoluut niet.
Nee. Precies.
Die terugkoppeling die doen wij aan de huisarts.
Ja, en bij burn-out-achtige klachten ook gewoon bellen? Ja, kan allemaal. Hey, er is nog 1 interessant ding wat je noemde. Dat is een bepaalde therapie, asset-therapie, zei je?
Ja.
Zullen we daar een andere keer over verder praten?
Ja, heel graag. Dan mogen jullie mijn collega Janine misschien uitnodigen.
Nou, dan gaan we die een keer uitnodigen. Nou, hartelijk dank Mo.
Graag gedaan. Bedankt dat we hier mochten zijn.
Ja, we zijn alweer bijna aan het einde van deze uitzending van Ennegooi Spreekuur. Deze uitzending gaan we morgen nog herhalen om 12 uur. En wil je de afleveringen van Ennegooi Spreekuur nog eens rustig terugluisteren, dan kan je naar nhgooi.nl/gemist. Volgende week zaterdag zijn we er weer om 9:30 op deze zender. Dan met een nieuw onderwerp. Mohamed Güler, hartelijk dank voor je duidelijke uitleg. Je komst naar de studio. Is er nog iets wat je mee wil geven aan onze luisteraars?
Ga jongeren aanmoedigen om de opleiding ergotherapie te doen.
Nou, precies. Als je straks iemand tegenkomt bij boodschappen doen, gewoon even vragen. En keep your head up. Hartelijk dank voor het luisteren. Straks op deze zender NH Gooi zaterdag met al het nieuws uit de regio. Graag tot volgende week bij een nieuwe NH Gooi Spreekuur.